Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Drugscriminelen, frauderende directeuren of slachtoffers van een geweldsdelict. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. En als het om de grote zaken gaat, dan zorgen de topadvocaten daarvoor. Wat ik nou heel graag wil weten is of het moeilijk is om iemand bij te staan die hele heftige dingen gedaan heeft. En wat drijft topadvocaten dan om dat toch te doen? En ook, hoe is het om zo lang, soms ook met gevaar voor eigen leven, aan die top te staan? En welke ontwikkelingen zien ze als het gaat om hun vak en de maatschappij? Deze week praat ik in BNR's Big Five van de topadvocaten met 5 toppers uit de advocatuur. En ook vandaag weer een grote naam in de uitzending. Benedique Vick, haar grote doorbraak als strafpleiter was de balpenzaak. Toen ze Jim T. vrij kreeg, die ervan werd verdacht zijn moeder te hebben vermoord door een balpen met een kruisboog in haar oog te schieten. Maar later volgden andere grote zaken, zoals het bijstaan van topcrimineel Dino Sorel en kickbokser Badr Hari. En ook iets heel anders, ze voerde jarenlang een zaak tegen de tabaksindustrie. Van harte welkom.
Hallo.
We hebben afgesproken te tutoyeren, want ja, dat vind je zelf heel erg fijn. Mm-hmm. Ik noemde al een hele rijke carrière op, maar die balpenzaak is ontzettend belangrijk geweest, want het was toch een doorbraak. Wat was er voor jou belangrijk aan?
Nou ja, een doorbraak, het is niet helemaal zo. Misschien was het een doorbraak voor het publiek. Maar het was voor mij zeker niet een, het was een hele bijzondere zaak. Dat ongetwijfeld, maar voor mij was het niet een doorbraak. Ik had eerder,
het was wel je eerste mediaoptreden.
Het was wel mijn eerste echte mediazaak en dan ook echt meteen een bom. He, ik bedoel, ik kan me wel, het is heel lang geleden. Ik weet altijd precies hoe lang het geleden is, omdat mijn zoon geboren werd toen de zaak 2 weken na de uitspraak van het Hof, toen Jim T. eindelijk vrijgesproken werd.
Dus je stond daar hoogzwanger?
Ik stond daar super hoogzwanger. Ik dacht, ik baar een kind in de rechtszaal. Maar dus ik weet altijd precies hoe lang het is geleden. En mijn zoon is nu 25. Dus het is 25 jaar geleden. En het zegt ook iets over het verloop van de tijd en over de relativiteit van, ja, hoe snel een leven ook voorbij gaat eigenlijk. En dus alles gaat voorbij.
Ja, dus menselijk ja, is ook. Ja, 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 nou, zeker. Maar volgens mij is die carrière nog lang niet voorbij, toch?
Nou, ik hoop het niet. Nee. Zolang ik gezond van geest ben, wil ik dat blijven doen.
Ja. Het is in ieder geval een roemruchte zaak. Het speelde in 1996 dat die zaak ook heropend werd, of tenminste weer opnieuw ging rollen. En het is nog steeds voor juristen, want eerst leek het een bizar ongeluk voor de mensen die toch denken, oh ja, hoe zat het ook alweer? Met een big pen. Toen werd het de perfecte moord met een kruisboog, waarmee die pen was afgeschoten. En daarna werd het toch weer een ongeluk. Mm-hmm. En waarom ik het ook vraag aan jou, van waarom is die zaak belangrijk voor je? Wat is het in die zaak geweest dat het jou lukte om die zaak zo te laten keren?
Ja, wat het jou lukte. Kijk, op de eerste plaats deed ik die zaak samen met een andere advocaat. Ik was zelf ook nog vrij jong toen. Dus
nou,
het lukte
dan
ons, hè?
Ja,
het lukte
jullie
ons. Nou, het Openbaar Ministerie had niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Dat is zonder meer het geval geweest. In eerste aanleg dachten wij ook dat onze cliënt zonder meer zou worden vrijgesproken. Want er was eigenlijk alleen maar de uitspraak van een psycholoog die zei, ja, Jim T. heeft aan mij gezegd dat hij zijn moeder met een kruisboog het verschieten van een balpen zou hebben vermoord. Nou, ik bedoel, alles wat je ook vindt van therapeuten, ik bedoel, in overdrachtelijke zin kun je van alles in therapie vertellen. Ik bedoel, het zegt helemaal niks. En het Openbaar Ministerie leunde dus heel erg op een therapeutisch, multi-interpretabel, niet eens vaststaand uitspraak van een therapeut.
Is dat ook de reden dat je dit soort zaken doet? Dat mensen soms wel iets zeggen dat ze gedaan hebben op basis van één verklaring.
Ja, nou ja, je moet toch, je mag echt alleen maar veroordeeld worden als er voldoende onomstreden sterk bewijs is en die overtuiging daar ook op gebaseerd kan worden. En in deze zaak was dat in onze visie verre van het geval. En die jongen die werd in weerwil van wat we hebben bepleit in eerste aanleg, werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. En die zaak die had best wel verkeerd af kunnen lopen, waren het niet, en ik denk wel dat dat ook de taak is van een advocaat, dat we iets bedacht hebben, iets gedacht hebben, er moet op technisch gebied iets gebeuren. Wij moeten aannemelijk maken dat de theorie van het Openbaar Ministerie dat er een moord is gepleegd, dat dat niet klopt.
En hebben jullie iets heel creatiefs gedaan?
Dat hebben we best creatief gedaan. We hebben toen kruisbogen gekocht, verschillende kalibers kruisbogen en heel veel bikpennen. En die zijn gebracht naar oogspecialisten in een ziekenhuis. En die hebben, buiten aanwezigheid van de verdediging, hebben die op geprepareerde hoofden, toen kon dat nog, dat zou nu één grote rel betekenen, maar die hebben dus die pennen verschoten. En de resultaten van die onderzoeken die waren hallucinant. Want wat zagen wij aan die pennen? Wat werd er in dat rapport beschreven? Dat dus de big pen in het hoofd van de overleden moeder was totaal sporenloos. He, dus de inkt zat op de plek en het puntje zat in de. Dus er was helemaal niks met die pen gebeurd. En al die pennen die verschoten waren op die in die proef, die vertoonden allemaal dezelfde sporen. En al die sporen waren zeer opvallend. He. De punt van de pen, die was uit de pen geschoten. De inkt in het dingetje aan die pen was er aan de andere kant weer uitgespat. Dus het kon nooit zo zijn. En de vader van Merk Dient is natuurkundig, dus die heeft dat ook helemaal verklaard. Hoe je dat dan moet zien. Nou, het kon dus nooit zo zijn dat een pen zonder enig spoor het resultaat zou kunnen zijn van het verschieten door middel van een kruisboog.
En dus werd het een ongeluk?
En dus, zo redeneert de rechter niet. Hè?
Nee.
Een rechter zegt, en dus kunnen we niet bewijzen dat het een moord is.
Ja.
Dat het een doodslag is. Of
overigens
moord
wordt er nog steeds over gediscussieerd. Hè? Want dit is voor juristen. Ja, elke keer komt er weer iets.
Ja.
In het tv-programma Doden liegen niet onderzocht forensisch patholoog Frank van der Groot. Die drie scenario's. En toen had hij toch weer zoiets, het is die kruisboog. Ja.
Nou, ik denk dan ook wel eens, zo'n zaak is voer voor mensen, maar zo'n zaak is ook voer voor speculeren. En deze meneer van der Groot, die was niet op de zitting aanwezig, die heeft gewoon een hoop aspecten van de zaak ook gemist. Maak geen televisieprogramma over een zaak die afgedaan is door een rechter. Laat iemand ook met rust.
Creativiteit is dus belangrijk. En de Schumann-sigaret gaan we het zo over hebben. Dat was natuurlijk ook een hele creatieve vinding waar je op bent gekomen. Vast ook weer samen met anderen. Maar als het om die eigenschap gaat, creativiteit is belangrijk. Ik zag ergens dat intuïtie voor jou ook heel erg belangrijk is. Dat je uit zo'n dossier precies de juiste dingen haalt. Maar dat je ook het leuk vindt om ruzietjes uit te lokken.
Nou ja, dat kan soms zinvol zijn. Je moet ook natuurlijk wel weten wanneer je het vooral niet moet doen. He, want als je dat doet met iemand die niet van ruzietjes houdt, dan kan dat wel eens een reden zijn om iets niet te krijgen wat je wel wil. Maar soms kan het iets loskloppen wat nodig is voor een verder verloop van de zaak. Je moet in ieder geval wel je moet wel een beetje durven. Als je in het strafrecht werkt, moet je niet bang zijn. Je moet niet bang zijn om onorthodoxe ideeën te ventileren en om mogelijkheden aan te voeren waarvan anderen zeggen van, is toch helemaal in strijd met de jurisprudentie, bla bla bla. Kijk, er ontstaat natuurlijk nooit iets als je alleen maar de hoogste rechters naaapt. Dan ontstaat er niks. Dus er moet wel wrijving ontstaan. Er moet iets ontstaan dat je...
En ruzie is daarvoor een middel om dat een beetje functionele, mensen uit te lokken?
Functionele ruzie. En niet ruzie, ik zou het woord ruzie niet... Maar je moet natuurlijk niet alleen maar binnen de lijntjes denken.
Ja, je bent niet voor het harmoniemodel.
Nee, totaal niet.
Wat je ziet is dat je ook heftige reacties oproept.
Ja, ik roep ook heel veel haat op, maar ik ben dan ook een vrouw. Ik denk, zeg ik heel cynisch.
Ja,
ik denk, kijk, de meeste haat roep ik altijd op bij de witte man tussen de 40 en de 70, volgens mij. Tenminste, als ik zo de anonieme...
En wat is dat?
Ik weet niet wat dat is. Ze vinden mij sowieso een... Nou, toen in de tijd dat ik Badr-Hari bij stond. Nou, het racisme.
Want dat gaat dan nog een stap verder. Ja, dat is dus... Marokkanenhoer werd je genoemd.
nog Marokkaan. Hoe,
dat was nog mild.
Ja, dat was nog mild. Maar ik bedoel, ik op de een of andere manier roep ik heel veel agressie op. En ik weet niet altijd waarom dat is. Want volgens mij ben ik ook best wel redelijk. En ook best aardig. Maar ik roep gewoon agressie op. En ik denk dat dat komt omdat ze denken van hou jij je grote bek even. Dat dat ook een rol speelt. Dat een dat iemand niet zo'n grote bek moet hebben. En dat, dat een bepaald bepaald type mens, ja, die willen gewoon dat vrouwen hun bek houden. En dat
nog steeds. Nog steeds. Ja, of zie je het beter worden?
Nou, soms zie ik het ook erger worden, eerlijk gezegd.
Oh ja?
Want door die hele ontwikkeling op social media, komen de ratten ook uit hun holen. En zie je dan dat de drek wel ook nog stinkender wordt. Dus het is niet alleen maar beter aan het worden.
Raakt het je?
Nee, maar het valt me natuurlijk wel op. En ik vind het eigenlijk te zot voor woorden dat dit nog steeds een fenomeen is. En er zit ook iets onbewust in. Ik denk dat heel veel mensen gewoon het überhaupt niet van zichzelf denken. Dat is, ik denk dat dat ook met racisme zo is. Ik betrap mezelf daar zelfs op. Dat je gewoon sommige dingen die zijn zo... Daar ben je, er gebeurt iets als je opgroeit. Als je opgroeit, gebeurt er iets waardoor mensen in bepaalde frames denken. Ik zat gisteren een artikel te lezen in een van de kranten op internet, online. En er was een onderzoek dat had plaatsgevonden over verkrachtingen die plaatsvinden tussen onder studenten. En 1 op de 10 studenten die zou dan verkracht worden, overweldigd worden in haar. Het ging over meisjes, haar studententijd. En de foto die daarbij werd afgebeeld, dat was de arm van een zwarte man en de dunne arm van een witte vrouw.
Ja.
En ik kende een van die journalisten, dus ik zeg, sorry, maar is dit een bewust frame of wat doe jij?
Ja.
Dus
dat denk je daar überhaupt, hè? Denk je daarover na? Dat is eigenlijk
de eerste vraag. Ik denk daarover na, ja.
Nee, maar denkt die journalist daar ook over na?
Nou, ik denk het dus. Nou, hij zei, dat is onbewust geweest.
Ja.
Dus we
ja.
hadden het daarover. Hij zegt het is onbewust geweest. En het is toch iedere keer weer die boodschap die uitgezonden wordt. En waar we allen door vergiftigd worden. En we worden ook... Ik had laatst een ervaring met een jongetje op straat. Een jongetje van 10. Gewoon echt 10 jaar. En ik had zo'n klingeltje. Ik doe heel veel op de fiets. Dus een klingeltje mag ik even langs. Hè, zo'n klingeltje. En die kijkt mij zo aan. Die heeft dan zo'n bepaald ding. En zegt hij, je maakt mijn hoofd heet. Ja. Echt zo.
Ja.
En dus die werd echt woed. Ik zeg, lieve jongen, waarom doe jij zo onbeschoft?
Ja.
Ik kan je oma zijn.
Mm-hmm.
Waar heb
en
jij
wat, en
het
En wat
over?
Zegt dat jou dan in
hij
het breed?
Hij zegt, maak mijn hoofd niet heet.
Ja.
En dan denk ik, moeders, zussen, broers, vaders, doe wat. Doe wat als ze jong zijn. En dat is ook wat ik gewoon zie in mijn praktijk. De brug even terug naar het strafrecht. Daarom hou ik ook in zekere zin van mijn cliënten. Ik begrijp het. Zo'n jong van 10 jaar die mij zo onvoorstelbaar... Hij was zo... Hij haatte mij. Ik voelde het gewoon.
Ja. En dus zeg jij van, want dat is dus dan weer de koppeling inderdaad naar die topcriminelen ook, die je bijstaat, die je nu maakt. Dat je ook begrijpt dat sommige kinderen verworden tot die topcrimineel.
Ja, ik begrijp gewoon wel hoe het werkt. Ik heb dat kunnen zien. Ik heb gewoon de haat kunnen zien in mensen. En mensen die gewoon de vleesgeworden slechtheid zijn. En ik heb gewoon kunnen zien wat het met een mens doet als die als een jongetje mishandeld wordt. Ik bedoel, als een kind mishandeld wordt, je gaat dissociëren. Je zit niet meer in je gevoel.
En is dat ook waarom je dan topcriminelen of andere mensen die van ernstige delicten worden verdacht, toch bijstaat ook omdat ze het 1 niet gedaan zouden kunnen hebben, maar ook omdat daar ook een hele wereld achter zit.
Er zit sowieso altijd een hele wereld achter. Altijd.
Mm-hmm.
Mensen die zijn in staat tot hele afschuwelijke dingen. Ik bedoel, we hoeven maar naar de oorlog te kijken. We hoeven maar te kijken wat er nu gebeurt in de wereld. Mensen zijn in staat tot extreme slechtheid. En dat is wel iets Wat ik wel beseft en wat je gewoon waar ik van doordrongen ben, dat zo is. Maar ik wil ook dat er een fatsoenlijk rechtssysteem is.
Ja, want daar ging deze week ook over. Ja, het beschermen van die rechtsstaat. Ja. En daar komen we straks nog wel op te spreken dat ook wel achteruit gaat. Volgens mijn andere gasten. Dus dat ga ik je zeker ook straks voorleggen. Mm-hmm. Maar is het ook wel eens zo geweest dat je iemand hebt verdedigd, waarvan je uiteindelijk die is vrijgesproken, mm-hmm, waarvan je zeker weet dat hij of zij dat toch gedaan heeft?
Ja, zeker. Dat is zeker gebeurd. Ja, ja.
En kan je daar
maar er is ook iemand veroordeeld van wie ik zeker weet dat hij het niet gedaan heeft. Ja. En kijk, ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand bijgestaan. En dat was een vrij jong iemand. En lang geleden ergens in den landen. Mm-hmm. En ik zal ook verder niet zeggen waar het over ging. En die jongen die heeft gewoon verteld wat er is gebeurd. Ik weet dan nooit of dat waar is. He, want er moet altijd de kanttekening.
Dat sommige mensen ook
sommige iets vertellen
wat ze niet hebben gedaan. Er is ook onderzoek naar gedaan.
Ja, dat gebeurt.
Maar even ervan uitgaande dat het wel gebeurd is. Mm-hmm. En is vrijspraak dan geweest in die zaak.
Ja.
Kan je daar dan mee leven?
Nou, ik heb wel nagesprekken met zo iemand. Ik zeg, jij moet echt in therapie, lieve jongen. En er moet echt iets gebeuren met jou. Daar probeer ik dan wel ook verantwoordelijkheid in te nemen om daar iets mee te doen. En ik denk ook niet per definitie dat straf zo oplossend is. Want het opsluiten van iemand, als ik gewoon zie hoe onze gedetineerden, hoe dat anders ook zou kunnen. Hè, ik bedoel, ze worden gewoon ingesloten, eruit gehaald. Het is echt een hogeschool, een universiteit van nieuw criminele netwerken ook. Dus het is maar de vraag of gevangenisstraf zo preventief werkt allemaal. Dus ik denk dat zelf niet. Dus ik ben niet zo'n extreme voorstander van langdurige gevangenisstraffen. Waarin überhaupt niks gebeurt. Doe iets. En ook die TBS waar al onze cliënten zo ontzettend bang over. Oh, moet eruit. Oké. Okay.
The Big Five. Zo, BNR Nieuwsradio. Diana Matroos.
Ja, we vragen even een bekertje heet water. Ja, en ik moet af en toe even, dat is toch ook het format. Er moet even een jingletje tussendoor.
Ja,
even lucht voor de luisteraar. Want je hebt gewoon ontzettend veel boeiende dingen te vertellen. Dus ik weet nu al, net zoals met andere gasten deze week, dat het natuurlijk nauwelijks gaat lukken om dit allemaal rond te krijgen in dit uur. Mijn gast vandaag, voor de mensen die net inschakelen, is topadvocaat Benedique Fiek, die naast topcriminelen bijstaan ook steeds meer maatschappelijke zaken op zich neemt. En een van die bekende zaken waar we nu mee beginnen, in het tweede deel gaan we het over Tata Steel hebben, maar laten we beginnen met de tabaksindustrie. Toen je daarvoor benaderd werd, dacht je meteen, dit ga ik doen?
Ja, zeker. Ik werd benaderd door een hele vastberaden, zieke, jonge moeder met vier kinderen, Annemarie, inmiddels overleden. En Annemarie die werd vergezeld van de zeer inspirerende Wanda de Kanter.
Ik heb haar ook misschien geïnterviewd hier
precies,
bij Big Five.
Ja, vermoedelijk wel bekend. Ja. En zij vroegen mij, van is het eigenlijk wel zou het misschien niet eigenlijk ook een strafbaar feit zijn wat die tabaksindustrie flikt? En ik vond dat een ontzettend prikkelende vraag, want ik ben zelf een ex-verslaafde. Dus ik ben een ex-junk, sigarettenjunk.
Ik ook.
Ik heb 30 jaar gerookt. En ik heb gewoon gezien wat alle junkers moesten zijn om er niet vanaf te komen. Ik ken het allemaal. Maar ik wist uiteindelijk, moest ik constateren dat ik gewoon een totale analfabeet was over de wat er precies in die sigaret zit. Dus ik was verbijsterd. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel geleerd over iets waarvan ik dacht dat ik wist dat ik kon definiëren.
Ja, waar was je het meest geschokt over?
Nou, ik was, het klinkt heel raar, maar ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd, omdat dat zo normaal is, omdat je mensen ziet roken, omdat je zelf hebt roken, dat het eigenlijk gewoon heel tegennatuurlijk is überhaupt om zonder te hoesten rook te inhaleren. Dus ik weet nog dat Wanda zei, ja, je gaat toch ook niet boven een barbecue hangen en daar ga je toch ook niet de rook van inhaleren, dan hoest je toch. En toen dacht ik, shit, dit is inderdaad gewoon zo raar. En waarom kun je roken? Omdat die duivelse tabaksfabrikanten, die stoppen daar anti-hoestmiddelen in. Dus de roker, die wordt niet alleen, want de tabaksfabrikanten, die hebben maar één doel. En dat is, zorg ervoor dat de gebruiker niet zonder ons product kan. En de, je kan niet zonder het product op het moment dat je verslaafd bent. Logisch, mm-hmm. Ik was ook verslaafd. Mm-hmm. Het allerlekkerste.
Maar er zitten dus allemaal spulletjes in die nicotine, daarvoor zorgen. Ja. En dat is ook erger geworden? Het is
steeds verfijnder geworden. En misschien dat het je wel interesseert wat er in de jaren 80 gebeurde. Want die tabaksfabrikanten die willen natuurlijk hun omzet steeds vergroot zien. En ik vind ook dat de aandeelhouders die gewoon verdienen aan tabaksproducten, dat die zich echt moeten schamen. Dat als je je kapitaal wil vergroten door mensen verslaafd te maken aan een product, mm-hmm. waar je gewoon hartstikke dood aan gaat. 385 mensen per week in Nederland. 385 mensen per week in Nederland gaan dood aan tabak. Maar dit even
terzijde. Er zit toch dan, dat is altijd het verweer natuurlijk, van ja, het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf.
Ja, en weet je waar, als je de verslaafde populatie, als je die screent op momenten dat ze verslaafd werden gemaakt, dan is de leeftijd waarop zo goed als alle verslaafde rokers begonnen zijn. Ik kan het aan jou vragen, hoe oud was je?
Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Mensen 13.
Nou, ik
was echt heel vroeg.
Okay. Nou, de 13- en 14-jarigen die beginnen te roken, dat is de verslaafde populatie. Ja. En als je 13, 14 bent, een jongetje, die heeft al helemaal nog geen brein.
Nee.
He, die groeit door met zijn brein tot zijn 25. Ja. Een meisje heeft al iets meer brein.
Nou ja, en die had toen natuurlijk, in onze tijd zal ik dat maar zeggen, had je allemaal natuurlijk de reclames met hele mooie mannen en vrouwen op het strand.
Sexy,
die heel sportief.
En even zo'n
En heb je nu niet. Maar wat mij dus wel opvalt, ik hou van Netflix, maar het valt me echt op. Er wordt gigantisch veel gerookt in Netflix.
Ja, nou, ik denk dat ze gewoon echt dik, heel veel vet gesponsord worden door de tabak. 100% ben ik daarvan overtuigd. Er is soms zelfs niet eens een functionaliteit.
Ja.
Ik heb een Netflix-serie gezien, die ging over de jaren 50. Daar werd aan de lopende band gerookt. Dat is functioneel, omdat er aan de lopende band werd gerookt overal.
Okay. En dan zie je dus.
Maar nog één dingetje. Nog één dingetje. Want het is misschien wel interessant. De tabaksindustrie. Die hadden dus vergaderingen met hoge commissarissen en de feitelijk bestuurders van die club. En die gingen dan kijken, waar kunnen wij nog meer verslaafden creëren? En dan gingen ze zoeken en dat waren dus de vrouwen en de zwarte mensen. Die rookten ook te weinig. Want de vrouwen willen lekker ruiken, zeiden ze. En zwarte mensen willen lekker ruiken, zeiden ze. Dat hebben ze toen bedacht.
Dus commercie natuurlijk.
Pure commercie. Dat hebben ze toen bedacht. Toen hebben ze de mentholsigaret bedacht. En dat is toen ook een explosie geworden van gebruikers uit die twee groepen, vrouwen.
Nou ja, en het is op zich niet verkeerd om natuurlijk commercie toe te passen, maar het gaat erom dat het een dodelijk product is.
Het is een misdadig product. En alle verslaafden die worden verslaafd gehouden, uiteraard door datgene wat er in die sigaret zit. Het is gewoon harddrugs.
Laten we zo meteen verder praten, want deze zaak is vooralsnog niet goed afgelopen. En daar wil ik straks van je weten hoe dat is voor jou, om mm-hmm. met teleurstellingen om te gaan. En dan gaan we het ook over andere maatschappelijke zaken hebben, namelijk over Tata Steel en hoe je dat gevecht voert en of dat ook een kanteling in jouw carrière is. Mijn gast vandaag is Benedique Fick. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf topadvocaten. Eerder deze week sprak ik al met Carrie Knoops, Gerard Spong en Ines Wesky. Is allemaal terug te luisteren zoals altijd in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Benedique Fick. En in het eerste deel van ons gesprek waren we aangekomen bij die zaak tegen de tabaksindustrie. En ook waarom jouw drijfveer. Je bent ook ex-roker, dus je hebt ook die persoonlijke motivatie er nog eens bij. Je bent iemand die wil winnen. Heel mm-hmm. duidelijk in al jouw zaken. Hoe heftig was het voor jou dat uiteindelijk dit niet tot een zaak heeft kunnen leiden? Hè? Want eigenlijk heeft het Openbaar Ministerie niet opgepakt. En daar ging die hele zaak over. Mm-hmm.
Nou, dat vond ik echt wel heel heftig eigenlijk. Ik had het ze ook zo gegund, de tabaksindustrie, dat ze als verdachte van het plegen van strafbare feiten op het verdachtenbankje zouden hebben moeten plaatsvinden. Nou, dat was even moeilijk te verwerken, maar ik kan ook wel goed met nederlaag omgaan, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb twee weken gefrustreerd gevoeld.
Ja, wat gebeurt er dan als jij je twee weken gefrustreerd voelt?
Ja, gewoon ja, gefrustreerd. Dat ik moet gewoon extra even sporten en ook denken aan andere dingen, waardoor ik me weer goed en strijdbaar voel. En ook gedacht van, luister vrienden, jullie zijn nog niet van me af. Als ik ook maar iets van een aanleiding ontdek om dit opnieuw op te pakken.
Een novum,
in jullie dan zijn jullie van mij. Dus dat krikt dan weer op. En wat ik ook wel een winstpunt vond, dat is dat de discussie en de ontmaskering, vond ik, van de tabaksindustrie, hoe zij werken en hoe zij hun product verfijnen om mensen nog sneller en makkelijker verslaafd te maken. Ik vind wel dat ze behoorlijk ontmaskerd zijn. Of dat hun winsten gaat laten dalen, dat is maar de vraag. Maar ik hoop alleen al dat mensen die daar werken en die deze zaak hebben gevolgd en eens hebben nagedacht over waar zij mee bezig zijn, waar zij rijk van worden, dat ze iets minder genieten van hun vies verdiende geld. Dus dat,
je zag in ieder geval dat je ook heel veel steun hebt gekregen, hè, van allerlei ziekenhuizen die achter je zijn gaan staan. Het kankerfonds.
Ja, er is van alles gebeurd.
Dus er is wel die diepe. Maar intussen, want we spraken net over Netflix, waar dan heel veel ingerookt wordt. Ik bedoel, de sigarettenindustrie is zich elke keer opnieuw aan het uitvinden. Natuurlijk ook. Ja. En die e-sigaret hoort daar ook bij. Mm-hmm. Hoe kijk je daar dan naar?
Nou, het is een schande hoe ze doorgaan. Hè? En dat uiteindelijk zullen ze, denk ik. Ik denk dat het nog misschien. Kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang kunnen lobbyen. En het frame van sigaretten, dat moet je toch zelf weten. Je begint er zelf aan. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Dus, en het is een genotsmiddel. Hè? Het is helemaal niet harddrugs, zeggen zij. Mm-hmm. Hè? Die stoffen die daarin zitten. Ja, dat frame, dat moet ook gediframed worden. En dat kost tijd. Ik heb wel de indruk dat ook de overheid er niet meer intrapt.
Ja, maar die e-sigaret moeten we ook niet intrappen,
nee,
wat jou
absoluut
betreft?
Niet, want het veroorzaakt nicotineafhankelijkheid. En nicotineafhankelijkheid leidt toch ook weer tot het overstappen op de gewone sigaret, waar je zo verschrikkelijk veel gevolgen van ondervindt. En die e-sigaret is ook levensgevaarlijk.
En als het gaat om de diepere discussie die hierachter ligt, hè, want je doet nu steeds meer maatschappelijke zaken en Tata Steel hoort daar ook bij. Is het trouwens een kanteling in je carrière?
Nou, ik ben wel heel blij dat ik toevallig Tata Steel mag doen. Want dat zie ik echt als een gunst. Ik ben gewoon echt blij dat ik daar iets over kan zeggen en in een strafzaak iets mee mag doen. Want net zoals ik de tabaksindustrie misdadig vind, vind ik het misschien nog misdadiger dat het milieu dat van ons allen is, gezondheid, waar eigenlijk niemand heeft het recht. Ik heb niet het recht om jou ziek te maken. Dat, ik bedoel, van één op één begrijpt iedereen dat. Als ik een levensgevaarlijke ziekte onder de leden heb en jij overlijdt daar 3 weken later aan een hele besmettelijke ziekte en ik zou jou ziek maken, denk aan alle AIDS-processen die er ook geweest zijn, waar ook soms een oordeel gevraagd is door de strafrechter van het opzettelijk ziek maken van anderen door middel van de overdracht van het AIDS AIDS-virus. Ja. Dus dat begrijpt iedereen dat dat niet mag.
Ja, en wat is dan het verschil met opzettelijk iemand vermoorden?
Nou, ik even terug naar Tata. Mm-hmm. Wat ik zie bij vervuilers en wat die denken te mogen doen. Zij denken dus dat zij het milieu mogen vervuilen. En het milieu vervuilen, dat lijkt heel abstract, maar vervuiling veroorzaakt ziekte. Mm-hmm. En het veroorzaken van ziekte en overlijden, dat is iets waar jij als mens niet over mag beschikken. En dat is iets waar jij als bedrijf niet de vrijheid in krijgt als jij dat maar even lekker afkoopt. En dat wil ik met die Tata-zaak. Kijk, zo'n bedrijf, die denken van, nou, als wij iets doen wat niet helemaal volgens de regels is, dan betalen wij een boete. En dat is niet genoeg. Niet genoeg, het moet vervuilen.
Dus eigenlijk ligt er een diepere discussie een verhaal onder, wat jou misschien ik vul misschien een beetje in nu, maar jou ook drijft dat het gaat over macht en tegenmacht. En die tegenmacht eigenlijk gewoon klein is, of niet?
Die zaak Tata, die staat voor, wat mij betreft, nadenken wat we doen met ons, met onze planeet. En wat we doen met ons nageslacht. En dat ons nageslacht, dat onze kinderen langzaam op een planeet terechtkomen, geplaatst zijn, die niet meer leefbaar is. En ik vindt het onacceptabel dat vervuiling door mag gaan op de wijze zoals die plaatsvindt.
Maar dan zegt Tata Steel natuurlijk wel, we doen allerlei dingen. We zijn er heel erg mee bezig om dat allemaal te verminderen. We doen ons best.
Ons best is niet meer goed genoeg. Er is een RIVM-rapport net uitgekomen, een paar weken geleden, waaruit blijkt dat de inwoners van de IJmond, dat is waar Tata Steel produceert en vervuilt, dat inwoners van de IJmond significant meer gezondheidsklachten hebben. Nou, dat gaat dus niet meer samen. Je mag niet in een gebied.
En de GGD heeft ook al eerder.
En de GGD heeft dat ook al vastgesteld. Je mag niet in een gebied verantwoordelijk zijn voor het kapot maken van de gezondheid van mensen, doordat je meent dat jij de
Want die mensen, om die toch even dat macht tegenmacht. Hè? Ik bedoel, de lobby van de sigarettenindustrie is heel machtig. En dit soort bedrijven zijn wellicht ook machtig.
Ook overal. Die zitten ook overal. Ja, ik heb ook begrepen dat in de raad van bestuur een van de goede vriendinnen van Mark Rutte zit. Ik bedoel, macht en vriendjes die geplaatst worden op bepaalde plekken om daar ook de lobby te laten plaatsvinden. Dat is van alle tijden. Netwerken zijn er overal. Maar je mag niet spelen met het milieu. Je hebt een verantwoordelijkheid voor het behoud van een planeet die leefbaar is. En ik denk dat er geen soort, geen diersoort, ik bedoel, mensen even zien, geen levende wezenssoort is die zo niet in harmonie leven met hun omgeving als de mens doet.
En is het ook een beetje dan een strijd David tegen Goliath hiervoor?
Nou, ik hoop uiteindelijk dat de mensen die claimen dat de planeet moet worden behouden, dat die uiteindelijk Goliath worden en dat de vervuiler David wordt. Maar er moet wel een kentering komen en er moet anders gedacht worden over waar vervuilers denken mee bezig te kunnen zijn.
En dan gaat het dus om die bewoners, hè? En uiteindelijk zijn er iets van, 1000 aangiften verzameld en ingediend. Welk verhaal raakt jou dan als je de verhalen van, want dat zijn die bewoners tegen dat grote machtige bedrijf.
Nou ja, ik bedoel, alleen al als ik langs ga bij sommige cliënten die wonen in dat gebied en ik zie hoe ze hoe ze kijken naar, als je alleen al die fabriekspijpen ziet en de troep die daaruit komt, gewoon zo dicht bij waar zij wonen, dan schrik je en dan denk je, hier, dit is een gebied dat onleefbaar is. En Tata Steel noemt hun eigen industrie ook een ontembaar monster. Ze weten ook dat het productieproces zo heftig is en zo niet controleerbaar, dat het ook een gevaarlijke business is.
En je spant niet alleen een strafzaak aan tegen de rechtspersoon Tata Steel, maar ook tegen de feitelijke leidinggevers van het bedrijf. Die de beslissingen nemen.
Tuurlijk, de mensen nemen beslissingen. De feitelijke leidinggevers zijn er verantwoordelijk voor dat er niet voldoende verduurzaamd wordt. En uiteindelijk moet je vaststellen dat het niet investeren in het verduurzamen van een bedrijf, dus ervoor zorgen dat een bedrijf niet zo vervuilend is, dat is uiteindelijk, heeft altijd weer te maken met de winstmarge die het bedrijf de winst voor de aandeelhouders wil overhouden.
En dit zien we natuurlijk ook in de bankensector. Ralf Hamers is daar een voorbeeld van, dat die ook echt persoonlijk worden vervolgd. Dus dat is een kentering die gaande is. Hoe kansrijk denk je nou dat deze zaak is? Of wat zijn jouw learnings eigenlijk met de tabakzaak? Want die ga je bij Novum wel weer oppakken. Maar er waren ook allemaal kritische geluiden rond die zaak, dat je dan die aanklacht iets anders had moeten formuleren. Nou, ik kan dat niet beoordelen. Ik ben geen jurist. Maar wat zijn de learnings van die zaak waardoor je bij Tata Steel wel dat succes kan maken?
Ja, bij Tata Steel is het eigenlijk veel gemakkelijker. Omdat bij Tata Steel vastgesteld al is door de omgevingsdienst van de provincie dat Tata overtreding van de regels veroorzaakt heeft. En die vastgestelde overtredingen die maken dat een bepaald juridisch leerstuk dat moeizaam was in de tabakzaak, in de Tata-zaak veel minder moeizaam zal zijn.
Dus de kans van slagen is groot?
De kans van slagen is veel groter.
Dat er leidinggevenden de cel in gaan?
Nou, als dat. Ik bedoel, het is niet per se noodzakelijk dat de feitelijk leidinggevers in de cel belanden. Maar het is wel per se noodzakelijk dat vervuilers beseffen dat het strafbaar is om een omgeving te vervuilen als daardoor de bewoners ziek worden gemaakt.
Ja, Ivan.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five van de topadvocaten. Mijn gast vandaag is Benedique Fiek. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik uitgebreid met Ines Wesky. En die had deze vraag voor jou.
Is er nog hoop voor het recht? Wat is haar idee daarbij?
Je moet nu heel hard lachen, waarom?
Nou ja, ik ken Ines natuurlijk, want ik zit ook wel met zaken in dezelfde zaken. Dus ik moet wel lachen om die vraag. En ook de manier waarop ze het vraagt. Dus
wat zit daar dan achter?
Het echt wel des Ines is om die vraag zo te stellen. En daar ook wel een dramatische lading aan te geven. Ja, er is wat mij betreft nog wel hoop voor het recht. Als ik gewoon alleen al kijk naar het vonnis in de Shell-zaak, dan denk ik, oh wow. Wat een geweldig vonnis. Echt fantastisch. Dus ik ben in die zin heel erg optimistisch. En kijk ik niet alleen maar naar het strafrecht. Dus ik weet niet waar haar totale desillusie op gebaseerd is.
Nou ja,
maar
dat zijn wel punten die ik jou trouwens ook in het verleden wel heb horen noemen. Dat het Openbaar Ministerie steeds meer zaken oprekt. Steeds meer macht krijgt. Mm-hmm. Ten opzichte eigenlijk van dat individu. Mm-hmm. En trouwens, Carrie Knoops zegt hetzelfde in de uitzending en Gerard Spong ook. Mm. Dus het gaat ook weer over die macht tegen macht.
Ja, nee, zeker. En de rechter moet heel kritisch zijn daar waar het Openbaar Ministerie de grenzen oprekt en daar soms zelfs overheen gaat. En zal ook met krachtige sancties moeten komen als dat fout gaat. Dus ik vind dat de rechter extreem kritisch moet zijn. Hè, want het mag
en zijn
niet
ze dat voldoende?
Nee, ze zijn dat zeker niet voldoende. Maar als ik naar het recht kijk, kijk ik niet alleen maar ook naar het strafrecht. Dan kijk ik ook naar de mogelijkheden die er zijn op civielrechtelijk gebied. En dan zie ik ook dat bijvoorbeeld op milieugebied er gewoon
daar
hoopvolle vonnissen worden gewezen.
Dus daar is waar jij je hoop
daar vestig ik mijn hoop op. Maar ik denk dat de Hoge Raad veel kritischer zou moeten zijn. En dat de Hoge Raad de grenzen veel meer zou moeten bewaken. En,
waarom?
Omdat de Hoge Raad natuurlijk toch de rechtsprekende hoogste instantie is die sancties uitspreekt die feitenrechters zouden moeten verbinden aan bijvoorbeeld vormverzuimen die begaan zijn op feitelijk niveau.
Maar doen ze dat dan onvoldoende?
Vind ik wel. Ik vind dat de Hoge Raad heel veel toelaat en dat daar weinig gebeurt.
Waar blijkt dat uit?
Nou, kijk, stel dat het Openbaar Ministerie ligt. En je ontdekt de leugen. En de leugen wordt hersteld tijdens een proces. Dan is het niet zo dat het Openbaar Ministerie afgestraft wordt met een bepaalde sanctie. Dat bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Dat is een sanctie. Dus niet meer het recht heeft om verder te vervolgen. Daar is de Hoge Raad veel te soepeltjes in. Dus wat dat betreft vind ik dat de Hoge Raad de grenzen veel te ruim de teugels laat vieren. En een redenering formuleert die eigenlijk gewoon toestaat dat het Openbaar Ministerie de grenzen bewust kan overschrijden, omdat het toch niet uitmaakt. Of je ontdekt het niet, het vormverzuim, of je ontdekt het wel en dan wordt het gecorrigeerd. Ja, en dan krijg je een halfslachtig gevolg.
Ja, dit was ook kritiek van Carrie Knoops in herzieningszaken. Mm-hmm. Dat gewoon zelfs een onafhankelijke adviescommissie zegt dat het herzien moet worden en dat het dan niet gebeurt. Ja. Maar wat ook in de gesprekken naar voren kwam, is dat het niet alleen de rechters mogelijk zijn die dan, ja, wat zit daarachter, moeilijk om fouten toe te geven, maar dat er ook een soort bredere discussie in onze maatschappij is, dat je noemde eerder al strenger straffen, daar geloof je ook niet in. En dat is natuurlijk ook wel de politiek die daar steeds meer opschuift.
Dus ja, het is een hele moeilijke tijd.
En dat is ook de rechtsstaat, hè?
Ja, nee, tuurlijk. Ja. En in de politiek zie je het ook, hè, dat het eigenlijk dat er heel erg kort door de bocht wordt geredeneerd. He, van pak ze maar op en zorg ervoor dat een vormverzuim nooit leidt tot rigoureuze rechtsgevolgen. He, zoals een niet ontvankelijk openbaar ministerie. Dus er is op alle mogelijke fronten is er een verharding die ook van invloed is op de wijze waarop een strafproces zich ontrolt.
Ja.
Dat klopt.
Dus dat is er, maar gelukkig is er ook die hoop. En die zie je met name bij andere type zaken en niet per se bij strafzaken.
Mm-hmm.
De kettingvraag gaat ook door. Morgen dan sluit ik de week af met Marie de Gaay-Fortman, topadvocaat natuurlijk in de zakelijke wereld. Dus dat is even een ander perspectief. Wat zou je aan haar willen vragen?
Ik heb gezien dat zij commissaris is bij Schiphol. En Schiphol is natuurlijk een van de grote vervuilers van het zeer druk bevolkte westen van ons land. En Schiphol is ook een van de spelers op mondiaal gebied. He, vliegen is niet meer van deze tijd. Vind ik. Ik vind dat de verantwoordelijkheid heel erg groot is om Schiphol het zo moeilijk mogelijk te maken. Om mensen zich bewust te maken dat ze niet voor snoepreisjes voor een weekend naar Barcelona moeten vliegen. En ik vraag mij af hoe zich dat verhoudt met haar medeverantwoordelijkheid voor een leefbare planeet om zitting te hebben bij de Raad van Commissarissen in deze club.
Ik ga het haar vragen morgen. Heel boeiende vraag. En jouw antwoord zelf zou nee zijn, denk ik. Met alles
zeker
wat je hebt verteld. Overigens komt er net ook even nieuws binnen. Wat ik even moet melden. Want we zijn natuurlijk ook een nieuwszender. De Europese Commissie start formeel onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij Facebook. En later daarover krijgen we meer nieuws daarover bij BNR. Dus het is even zojuist het laatste nieuws wat binnenkomt. Ik kreeg van iemand door dat ik deze tekst moest doorgeven. Of ik dat even voor wilde lezen op de Slack. En nou hoor ik in één keer dat het een ouder bericht is. Dus mijn excuus hiervoor. Ik neem dit dus even terug. En ik weet dan niet wat ik wel moet melden. Kan iemand mij dat dan wel doorgeven? Goed, we laten het even zitten. We gaan verder met wat jij hierna gaat doen. Want straks is het interview over.
Mm-hmm.
En dan ga je naar...
Ik ga naar de baaiers.
Ja.
Dat is een ander woord voor gevangenis.
Ja.
En daar ga ik een cliënt bezoeken die verdacht wordt van pittige strafbare feiten. En daar ga ik met hem spreken over een zitting die binnenkort plaatsvindt.
En misschien heeft hij wel geluisterd.
Misschien, dan doe ik hem hartelijke groeten en dan ziet hij mij zo meteen.
Ja, want wat moeten wij ons meer beseffen in relatie tot het strenger straffen wat we net ook hebben besproken de bejegening vanuit de maatschappij. Je ziet dat de slachtoffers een grotere rol krijgen in rechtszaken.
Mm-hmm.
En dat de straffen strenger worden.
Ja.
Wat beseffen wij ons niet wat een verdachte meemaakt in een proces?
Ja, ik denk dat mensen eigenlijk gewoon niet eens weten wat het moet zijn als je achter de deur zit, als je gevangen zit en je gewoon niets meer zelf kan beslissen en je van je vrijheid beroofd bent. Je verliest namelijk niet alleen je vrijheid, maar je verliest veel meer dan dat. Dus het gaat heel ver. Hè? Ik bedoel, je relatie die kan eraan gaan. Er zitten een hoop gevolgen aan vast. En mensen zullen al heel snel denken van, nou, dat is maar goed ook. Dan moet je maar niet doen wat je hebt gedaan. Maar je wil natuurlijk ook dat deze maatschappij behoed wordt voor teruggekeerde, afgestrafte criminelen, zal ik maar zeggen. Dat een wellicht beter mens in deze maatschappij terugkomt. En dat gebeurt niet als je alleen maar de sleutel in het slot doet en de deur op slot draait. En ik vind wat dat betreft dat het wel heel erg karig is wat er in de baaiers gebeurt. Gewoon niks.
En wat voor gesprekken voer je daar dan over in zijn algemeenheid met cliënten? Hè? Want filosofische gesprekken wellicht ook.
Ook. Nou, ik vind het ontzettend belangrijk om te weten wat iemand bewogen heeft. Wat iemands achtergrond is. Wat hij denkt. Wat hij in de toekomst gaat doen. Ja, gewoon wie ben jij mens tegenover mij. Dus dat vind ik heel belangrijk om daarover te spreken. En uiteindelijk verschillen mensen allemaal niet zo heel erg van elkaar. En is het oordeel van mensen die niet weten waar ze het over hebben. Hè? Ik bedoel, hè, er zijn mensen die vanuit hun zolderkamertje wellicht allerlei oordelen hebben over wat de beweegreden is van wat iemand heeft gedaan. Dan denk ik, mens, oordeel niet zo snel. En spreek pas als je gewoon weet, ja, als je iemand, ja, kent en iets
weet. En in die filosofische gesprekken, een topcrimineel die altijd achterom moet kijken in zijn leven,
mm-hmm,
is hij daarna uiteindelijk gelukkiger van geworden?
Nee, uiteindelijk nooit. En uiteindelijk is, waar worden mensen gelukkig van? Het is uiteindelijk is het zo dat je alleen maar gelukkig wordt van dingen die je niet kunt kopen. En dat zijn de mensen die ik bijsta, die vinden dat uiteindelijk ook.
Ja, die zeggen dat.
Die zeggen dat ook. Die zeggen uiteindelijk, ook al heb ik ons, hè, die hebben dan bij wijze van spreken vrachtwagens vol met geld, bij wijze van spreken. En uiteindelijk weten ze dat het daar niet om ging. En dat soms dan beseffen ze dat te laat.
Ik wil je heel erg danken voor je komst. En je gaat dus straks naar een van jouw cliënten. Dank Benedikt Fick. En natuurlijk zijn alle gesprekken zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Je vindt het ook op bnr.nl uiteraard. Maar blijf de hele dag vooral live hier op BNR. Straks Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.